Goedemorgen. Ja, zo de laatste zondag voor kerst. En zoals Arjan al zei, het onderwerp van vanochtend is het wonder van kerst. En ja, als ik aan een gemiddelde Nederlander zou vragen, waar denk je aan bij kerst? Dan krijg je waarschijnlijk antwoorden als vrede op aarde, gezelligheid, cadeautjes, een kerstboom, winkelen, familie, verplichte familiebezoekjes. En het is toch altijd wel een bijzondere tijd van het jaar. De donkere dagen voor kerst zetten ons dan aan om overal gezellig lampjes op te hangen. Als je s'avonds door de straat heen rijdt, zijn die gezellig verlicht. En we proberen met elkaar wat gezelligheid te creëren. En het plaatje is natuurlijk helemaal compleet als het zou sneeuwen. Nou, dat gaat het dit jaar ook weer niet doen. En ik reisde in het verleden, niet zo lang geleden hoor, 4, 5 geleden, regelmatig naar de Antillen. Met name naar Aruba. En daar is het dan echt warm, ook in de decembermaand. En daar zag je dan ook van die plastic sneeuwpoppen staan. En van die grote borden met zo'n kerstman op een slee. En daar had je dan geen versierde kerstbomen, maar daar hingen de kerstballen en de slingers in de palmbomen. En dat is toch een rare gewaarwording om dan onder die omstandigheden die kerstversieringen daar te zien. Want wij kennen dat nou eenmaal met de gezellige, verlichte straten, kou, lampjes in tuinen. Dat associëren wij met kerst. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar het over gaat. Dat weten we wel. En zo hebben we jaren geleden hebben we ooit vanuit een evangelisatieproject in de stad Veenendaal een groot bord neergezet met een grote kerstman en daarnaast de tekst: wie zijn verjaardag is het nou eigenlijk? Met als doel om de mensen een beetje uit die commerciële hectiek te halen en weer eens even na te laten denken een moment over de werkelijke betekenis van kerst. En het is ook niets voor niets dat we de periode voorafgaand aan kerst, dat we daar heel bewust bij stilstaan. De adventperiode. En dat komt van het woord adventum, wat komst betekent in het Latijn. En in de 4 weken vooraf staan we dan heel bewust stil bij de geboorte van Jezus Christus en de impact die dat heeft gehad op de gehele wereld. En het probleem waar ik heel eerlijk zelf tegenaan loop deze dagen is dat we weten wat we vieren met elkaar, maar dat het soms niet meer echt binnenkomt. Ken je dat? Dat je het jaar weer voorbij is en je denkt, we hebben kerst net weer gehad. En het is zo gewoon geworden, het is inmiddels een feest van verbroedering, van familie, lekker eten. Dat je er haast niet meer bij stil zou staan hoe bijzonder het moment is geweest in onze geschiedenis. Dat Jezus Christus geboren is. En verwonderen we ons nog wel eens over de geboorte van Jezus? Staan we er nog wel eens met open mond en verbazing bij stil, bij die wonderlijke gebeurtenis? En realiseren we ons nog wel waar het echt over gaat? En alleen al voor mezelf wil ik vanochtend gewoon proberen om ons een beetje uit die jaarlijkse routine te halen en ons weer eens af te vragen, alsof we het voor het eerst horen, wat dat wonder van kerst nou precies is. En we gaan met elkaar lezen uit Lucas 2, vers 8. Ga kijken of die het doet. Ja. En we lezen de versen 8 tot en met 18. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in de doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: Eer zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen ze het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Tot zover. Ja, God is naar de mens gekomen. Sterker nog, God is mens geworden. En het is daarom geen wonder dat wanneer we onze Bijbel openen, dat we ontdekken hoe majestueus die eerste kerst echt was. En vanaf het begin van het verhaal tot het einde van het verhaal is de geboorte van Jezus vervuld met ontzag. En we moeten ons daarbij ook heel goed beseffen dat het verhaal niet een verzonnen verhaal is, een sprookje is, maar dat het een verslag is van een moment uit onze geschiedenis. Het heeft daadwerkelijk plaats gehad. En een moment zo belangrijk dat we zelfs onze jaartelling erop hebben aangepast. Want wij leven vandaag in het jaar 2025 na de geboorte van Jezus Christus. En nog steeds verandert die gebeurtenis nog dagelijks de levens van heel veel mensen. En dit geschiedenisverslag staat vol van engelen en dromen, koningen, profetieën, geschenken en de glorie van God hing in de lucht in die tijd. Dus het leek me goed om vanochtend een paar dingen aan te halen waarover het gaat en waarover we ons kunnen verwonderen, zodat we ons weer bewust zijn van de werkelijke betekenis van kerst. En als we stilstaan bij een aantal van die wonderlijke zaken rondom deze gebeurtenis, dan besef ik me echt heel goed dat we het misschien al ons hele leven elk jaar weer gehoord hebben. Maar ik wil je toch echt uitdagen om er naar te luisteren alsof je het voor het eerst hoort. Een beetje zoals de mensen die het rechtstreeks van de herders zelf hebben gehoord en zich verwonderden over de geboorte van Jezus. Zijn we er klaar voor dan? Oké, dan gaan we beginnen. In de eerste plaats laten we ons dan verwonderen over de nederige geboorte van Jezus. De profeet Micha, die zei in Micha hoofdstuk 5 vers 1, en u, Bethlehem, Efreta, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. En er zijn twee wonderlijke zaken in dit kleine vers. Ten eerste, Jezus komt uit Bethlehem. En Bethlehem was een klein, onbeduidend dorpje, nauwelijks bekend. Er worden twee Bethlehems genoemd in de Bijbel, Bethlehem Juda en Bethlehem Efrata. En deze laatste die was echt nauwelijks bekend. En zoals gezegd, een onbeduidend dorpje, een spreekwoordelijke postzegel op de kaart. En de plaats dat was wel de plaats die God had voorbestemd om diegene die de heerser zou moeten worden over de wereld, om die geboren te laten worden op die plek. En dan ten tweede, dat zinnetje, dat is ook heel wonderlijk en zet ook aan tot nadenken, zou ik zeggen. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Nou, heb je ooit gehoord van iemand die geboren werd, die al in leven was? Nou, niet. Maar hier is Jezus. En zijn hele rijlen en zeilen zijn er al geweest van oudsher, staat er. Letterlijk staat er, hij is er altijd al geweest. En in dat jaar waar werd de heiland van de wereld werd geboren in die onbeduidende plaats genaamd Bethlehem, waar de godheid de eeuwigheid binnendrong en waarbij de eeuwigheid in de tijd zou binnendringen. En de schepper van hemel en aarde verschijnt daar gekleed als een armoedige, als een pauper. Alleen God zelf kan zo'n script bedenken en schrijven en tot stand brengen. Want niemand anders had zo'n nederig verhaal kunnen bedenken over de komst van onze Heer dan de schepper van hemel en aarde alleen. En ik geloof ook echt dat als je in de brief Timotheus leest, dat Paulus echt een moment van verwondering beleefde. Toen hij schreef, en buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees. Daar verwonderde Paulus zich over. God is geopenbaard in het vlees. Hij moet iets hebben van, wauw, dat is ongelooflijk. Wij zouden zeggen, dat is ongelooflijk. Er is geen twijfel mogelijk. Het feit dat God één van ons is geworden, is mysterieus, is geheimzinnig. En de almachtige God is hierheen gekomen om één van ons te zijn. En dat is een waarheid zonder precedent. Oftewel, dat is nog nooit eerder geschied. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En er is niets waarmee je het kan vergelijken. En om dat beter te begrijpen, gaan we even terug naar de allereerste zinnetje in de Bijbel. Want daar staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. In Genesis 1 vers 1. En dat eerste korte zinnetje waar de Bijbel mee begint, zegt ons iets heel belangrijks. Het zegt dat God tijd, in het begin, ruimte, de hemel en de materie, de aarde, gemaakt heeft. En wij zijn beperkt tot die tijd, die ruimte en de materie. Wij kunnen daar verder. Wij leven in het verleden, heden en toekomst. Zo denken wij. Dat heeft God gemaakt. En hoe belangrijk is het dan om te beseffen dat God daar buiten staat? God staat daar buiten. God is niet afhankelijk van tijd, materie of ruimte. God heeft dat gemaakt en hij staat daar buiten. En hoe wonderlijk is het dan dat God van het universum, de schepper van ons allemaal, zich klein heeft gemaakt en zich beperkt tot die tijd, ruimte en materie. En hij heeft zich beperkt tot een menselijk lichaam, zoals u en ik dat hebben. Om onder ons te kunnen wandelen, zodat hij uiteindelijk naar een kruis kon gaan, om daar te sterven voor onze zonde. En bedenk dus dat Jezus, de God van de heerlijkheid, die naar deze wereld gekomen is om als een van ons geboren te worden. En dat, lieve mensen, is het wonder van Kerstmis. Dat is het echte wonder van Kerstmis. Hij kwam naar beneden om een van ons te zijn. En laten we ons vervolgens eens verwonderen over wie zijn familie was. Want het gezin waar Jezus in opgroeide bestond uit een menselijke moeder en een soort stand-in vader, dat was dan Jozef. Maar zijn echte vader was de Heilige Geest. Jezus werd verwekt door de Heilige Geest. En dat alleen al is nooit eerder gebeurd en is daarna ook nooit meer gebeurd. Maar denk eens aan zijn familie. Ik bedoel, Maria was in de tijd 15, 16 jaar. Jozef was 18, 19 jaar. En toch zou in deze familie, in die samenstelling, de redder van de hele wereld geboren worden. En dan kan ik niet helpen om me dan af te vragen wat Maria gedacht moet hebben. Wat er in haar opkwam toen ze baby Jezus daar in die kribbe, wat niks anders is dan een voederbak natuurlijk voor beesten, dat ze hem daar ziet liggen. Wat ze dan gedacht moet hebben. Dit grote wonder was, heeft niet plaatsgevonden in een keizerlijk paleis, of was onderdeel van Joodse plannen, of op de een of andere manier. Nee, het belangrijkste in de geschiedenis van de mensheid vond plaats in een dierenverblijf. In een plek waar in ieder geval een voederbak stond, waar dieren naartoe kwamen om te eten. Dus wij vermoeden dat het een stal is, of in ieder geval een plek waar dieren samenkwamen. En terwijl Maria dan Jezus uit die voederbak optil, ja, dan vraag ik me ook af of ze zich de woorden van de profeet Jesaja herinnerde. In hoofdstuk 7, vers 14. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden, zij zal een zoon baren en hem de naam Emmanuel geven. Dus Maria hield Emmanuel in haar armen. En verwonderen wij ons daar nog over? Is dat niet geweldig dat de heiland van deze wereld geboren werd uit een nederig boerenmeisje? En dat degene die haar gemaakt had, hield zij in haar armen? Ja, als je erover nadenkt, hoe wonderlijk is dat? Hoe wonderlijk is dat? En dan ten derde zijn de omstandigheden van zijn geboorte iets om je over te verwonderen. Want de Bijbel zegt, toen Jezus werd geboren, dus ze naar Bethlehem gingen voor die volkstelling, en toen ze daar aankwamen, was er geen plaats in de herberg, en de schrift vermeldt vervolgens dat het een hele bijzondere tijd was in de geschiedenis. Het was niet zo dat de komst van Jezus, de koning der koningen, de heerser van deze wereld, dat groots werd aangekondigd. Want toen Jozef en Maria Bethlehem binnenreden op hun ezeltje, hingen er geen grote billboards en posters van: hier komt hij, de verlosser van de wereld. Hij wordt in deze stad geboren. Hij komt naar Bethlehem, mis het niet, wees erbij. Nee, dat stond er allemaal niet. Nee, de Romeinse soldaten waren naar de stad Bethlehem gekomen om die te bezetten, zodat ze die volkstelling konden houden. En met zoveel mensen op doorreis, ja, snappen we allemaal dat de eigenaar van de herberg, de herbergier, wel moest zeggen: sorry, we hebben geen plaats. En ik probeer me dan ook altijd een beetje in te beelden hoe Jozef daar dan op gereageerd zou moeten hebben. Jozef werkte in een timmermanswerkplaats, hij was een timmerman. Het moet volgens mij een sterke kerel geweest zijn, met eelt op zijn handen. En misschien dat het een soort persoon was geweest die had gezegd, waar je over zou zeggen, ja, dat is niet iemand waar je mee moet zollen. En dat hij dan op een gegeven moment de schouders van de herbergier beetpakt en hem door elkaar schudt en zegt: wat bedoel je dat er geen kamer is? Kijk naar mijn vrouw, ze moet elk moment bevallen. Zoek een kamer voor me. En zo stel ik me dat dan voor. Maar dat is mijn voorstelling, staat er niet. Maar ik probeer dat dan altijd een beetje levend te krijgen in mijn hoofd. En de herbergier stelt dan voor, ja, sorry, die verontschuldigt zich. Sorry, ik heb geen kamer, maar ik kan je wel wat anders aanbieden. En dat is daar waar de dieren zijn, daar kun je dan met je vrouw naartoe. En dat Jozef zegt, ja, prima, alles beter dan bevallen hier midden op straat. En onder die omstandigheden is Jezus Christus geboren en gelegd in die voederbak. En wij hebben er inmiddels een fantastisch romantisch beeld van gemaakt. Ja, als je op de kerstmarken rondloopt, dan zie ik stalletjes met Jezus daarin. En dat ziet er allemaal prachtig uit. Maar het is en was niks anders dan een stinkende plek waar dieren verbleven. En waarschijnlijk met mest en voerresten. En ik denk niet dat er een os, een kameel en een ezel hebben gestaan, maar eerder geiten en schapen en misschien wel muizen en ratten die zich te goed deden aan de resten van het voer. Maar dat is wel de plek waar de zoon des mensen, waar de mensenzoon geboren is. Niet aan de onderkant van de maatschappij, maar nog daar voorbij. Helemaal daar voorbij. En dan staat er in Lucas 2, vers 8, zoals we lazen: en er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En hoe wonderlijk is het dan dat de eerste mensen die in aanraking komen met Jezus inderdaad dan ook nog de mensen zijn aan de onderkant van de maatschappij. Het was het gaaiers van die dagen, het schorre morrie uit die tijd. En de schrift vertelt ons dat degenen die bijeenkwamen om als allereerste Jezus te aanbidden, dat de herders waren. En in onze cultuur zijn herders, want we denken, als je daarover nadenkt, in onze cultuur zijn herders ambtenaren met een leuk salaris, die dan met hun schapen helpen om de natuur een beetje bij te houden. Maar daarmee verliest het wel een deel van zijn betekenis. En ook een deel van de verwondering die we mogen hebben over wat daar toen gebeurde. Want in die tijd en in die cultuur zijn herders echt het laagste en het laatste in de maatschappij. En de minste die toch de vredevorst zouden mogen verwelkomen. En herders werden ook als onrein beschouwd. Ze mochten het tempelgebied niet eens binnengaan. Wist u dat? Ze mochten niet eens het tempelgebied binnengaan. Ze werden niet geaccepteerd. Het waren nobodies, om het zo te zeggen. En ze konden niet eens als getuigen worden opgeroepen om voor een rechtbank te verschijnen. En iemand had geschreven dat niemand ooit het getuigenis van een herder kon geloven. Ze werden veracht. Er werd op neergekeken. Ze werden vaak gehaat. En de Joodse Talmud zegt over hen: geef geen hulp aan een heide of een herder. Dit is de waardering die ze dus kregen. En hoe wonderlijk dan dat God juist hen heeft uitgekozen om getuige te zijn van de geboorte van zijn zoon. Als de eerste getuige van de komst van de Messias. Herders. Mannen wier huid glinsterde van het zweet. Van wie de kleding stonk naar het veld en naar de schapen en de geiten. Die de meest basale omgangsmanieren gewoon misten. Die een taalgebruik hadden ongeschikt voor de kinderen. Maar in deze nacht stonden ze in de gunst van God en de hemel. Dus zie je waar ik het over heb als ik zeg dat er zoveel dingen zijn in het kerstverhaal waarover we ons kunnen verwonderen. En uit de hele samenleving koos God dus geen vrome, religieuze mannen en vrouwen, maar herders. Verschoppelingen, maar die wel de opdracht kregen of er vanzelf op uitgingen om het nieuws over zijn komst te verspreiden. En als iemand het getuigenis van een herder geloofde, dan geloofden ze wat zij zeiden. En niet om wie het was die het hen vertelde. En dat is ook belangrijk. Dat we dus niet moeten kijken naar wie vertelt het, maar wat wordt er gezegd. En dan, tenslotte, laten we ons nog wel verwonderen over zijn heilige missie. Ja. In vers 11 van Lucas 2, namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. En dit is het enige aspect dat de rest van het verhaal ook zo wonderlijk maakt. Zonder het goddelijke aspect van zijn heilige missie is het gewoon een leuk verhaal. Is het gewoon een mooi verhaal. Maar wanneer al deze dingen samenkomen en we begrijpen dat dat het doel van dit alles was, dat hij verlossen zou worden, ja, dan kunnen we alleen maar vol ontzag zijn, diep ontzag en vol verwondering zijn. En het doel van zijn komst was om te sterven. Hij werd geboren om te sterven, om voor jou en voor mij te sterven. En hij had geen ander doel. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. En daarom schrijft Paulus ook aan Timotheus: dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Dus je zou het eigenlijk allemaal zo kunnen samenvatten. Als je deze wonderen van kerst op een rijtje zet. Dat de Messias van deze wereld kwam in een maagdelijke moederschoot. De schepper van hemel en aarde werd gelegd in een voederbak. De verlosser van de mensheid lag daar in een stal. En de soevereine Heer werd verwelkomd door de verschoppelingen van de maatschappij. En ik kan er niet omheen dat als ik dat echt op me laat inwerken, en ik hoop echt dat jullie geluisterd hebben met diezelfde intentie, alsof je het voor het eerst hoort, dat dat echt het wonder van kerst is wat hier gebeurt. En denk daar eens over na de aankomende dagen, over deze wonderlijke zaken. En sta er eens een moment rustig bij stil, bij een moment dat je even denkt van, oh, ik heb even niks. Misschien bij de open haard, misschien dat je even lekker buiten bent, of dat er even niemand om je heen is, maar dat je even niet wordt afgeleid door de dingen die wij vandaag de dag doen met kerst. Cadeautjes, eten. En daar is allemaal niks mis mee, maar sta erbij stil. En wanneer dat moment komt, omarm dan het wonder. En dank God voor dat ongelooflijke, van die ongelooflijke, prachtige boodschap van hoop die voor ons allemaal is. En als je dat doet, dan wordt dat wellicht de beste kerst die je ooit gehad hebt. En natuurlijk wil ik je aanmoedigen vanaf deze plek, als je dat nog nooit hebt gedaan, om jouw leven aan Hem toe te vertrouwen, dat je dat vandaag doet. Hij is gekomen, Hij is geboren om te zoeken en te redden wat verloren is. Open de deur van je hart en erken Hem dat je zondig bent, dat je verloren bent zonder Jezus Christus. Het is een beslissing die je neemt. Het is een moment in je leven waarin je gewoon simpelweg besluit, ik heb al het andere geprobeerd. Wat blijft er nog over? Dat ik me volledig overgeef aan Jezus Christus. En ik beloof je dat hij niemand zal afwijzen. Niemand. Want de Bijbel leert dat hij nog nooit nee heeft gezegd. Tegen iemand die zijn of haar leven aan hem toevertrouwt. Daar zegt Jezus geen nee tegen. En hij zegt ook niet, nee, vandaag heb ik geen tijd, kom me niet zo uit, kom volgende week maar terug, proberen we het dan een keer. Nee, dat is een antwoord wat de wereld zou geven. Maar Jezus Christus zegt dat niet. Hij is altijd bereid om de deur van jouw hart binnen te stappen als jij hem aan de binnenkant ontgrendelt. Dus hoe zit het daarmee? Heb je dat gedaan? Mis het wonder van kerst dit jaar niet. Het begint met het wonder om je leven aan Jezus Christus toe te vertrouwen. En hoewel we in de periode van kerst denken aan de geboorte van Jezus Christus, gaat het om veel meer. De verwachting is niet alleen om een verlangen te hebben naar het kerstfeest en weer te gedenken dat Jezus Christus geboren is. Het gaat om meer. Het gaat ook om zijn belofte dat hij gaat terugkomen. Dat we ook met deze kerst nadenken, want misschien is het wel de laatste kerst die we met elkaar op deze wereld zullen vieren met elkaar. Er komt een moment dat Jezus ons gaat wegnemen van deze wereld. En dat is ook onderdeel van waarom hij gekomen is. We leven nog steeds in een gebroken wereld waar de vrede ver te zoeken is. Maar waarbij we wel verlangen naar echte vrede. Echte vrede die ons verstand te boven gaat. En Jezus beloofde om terug te komen naar deze wereld. En dat zijn nieuwe werkelijkheid in die nieuwe wereld straks voor ons allemaal mag zijn. En tijdens het kerstfeest vieren we dat Jezus naar de aarde kwam. Maar tegelijkertijd kijken we uit naar het moment dat hij ook weer terugkomt. Want hij komt. En zo wil ik jullie vanaf deze kant een hele gezegende kerst vieren, wensen. Een gezegende kerstdagen, dat je mag beseffen waarover het gaat. Amen. En ik wil graag de muziek naar voren vragen. En als jullie er zijn, dan wil ik ook graag bidden. Ja, trouwe Vader in de hemel, zo mogen we u danken. Danken dat u uw Zoon naar deze wereld hebt gestuurd. En danken, Heer, dat dat een fantastisch wonder is wat werkelijkheid kan worden in een ieder leven. Als wij besluiten om dat wonder aan te nemen, dat geschenk. Heer, wil zo met ons meegaan de aankomende dagen, Heer, dat we ook oprecht mogen genieten van alles wat het met zich meebrengt. De gezelligheid, de familie, de leuke dingen. Maar dat we er wel heel bewust bij stilstaan wat de betekenis ervan is. En zo willen we ook bidden, Heer, dat ook uw volk u mag leren kennen. Dat ook uw volk mag zien en aannemen dat u, Heer Jezus, ook hun Messias bent. U bent in eerste instantie voor hen gekomen. Heer, we bidden dat de schellen van hun ogen mogen vallen. Dat ze u mogen zien en mogen aannemen. Heer, en dat we ook deze dagen erop uit mogen gaan om ook mensen te vertellen en te getuigen van uw geboorte, van uw komst naar deze wereld, maar ook van het feit dat de wereld niet gaat eindigen zoals we vandaag aantreffen. Wil zo met ons meegaan, Heer, de aankomende dagen. Zegen ons zo en kom zo tot uw doel. Dat ons geloof versterkt mag worden, dat we de moed hebben en de bereidheid hebben om te getuigen van de hoop die in ons leeft. Gelegen of ongelegen. Heer, ga zo met ons mee. En zo dragen we dat aan u op. En we danken u in die machtige naam van Jezus. Amen.